De winkels die kunnen ze niet aanslepen. De zakken chips van Smith.
In de zakken van Smith zit een fantastisch nieuw spel. Flippo's
in de zakken. Flippo's. Kinderen in Nederland zijn er helemaal gek van.
De rage gaat verlopen, dus gewoon door.
Eén berg chips, het houdt dus in dat ze de zakken openmaken, de flippo's eruit en wegwezen.
Er zijn wel 100 verschillende flippo's die je gratis kunt sparen.
Steeds meer berichten dat kinderen elkaar bedreigen, stelen en ruzie maken om maar aan flippo's te komen.
De meeste kinderen zijn dan jaloers dat ze flippo's hebben en willen ze dat ook hebben.
Ja, een raasje is eigenlijk nog een eufemisme voor de flippo's. Wereldwijd werden er miljarden gemaakt van die schijfjes. Hans Zandvliet is de bedenker van het schijfje. Hij verdiende er een fortuin mee totdat het noodlot toesloeg. En nu probeert hij zich terug te vechten met een nieuw soort knikker waarmee hij de jeugd weer wil veroveren. Nou, meneer Zandvliet, de introductie is wel duidelijk, hè?
Ja, die is helder. Weer leuk om zeker
dat fragment te horen.
De voorhoofd geplakt.
Ik hoorde u het promospotje wat net te horen was ook gewoon meepraten.
Ja, bijna wel, ja.
Dat kunt u nog dromen.
Ja, dat kan ik nog dromen, inderdaad.
Precies.
Het was compleet gekkenhuis in die tijd.
Ik heb hier een album voor me liggen. Ik ging dat net al even doorbladeren met van die EK, WK-dingetjes erin. Alle varianten zijn natuurlijk denkbaar. Hoeveel van die flippo's zijn er eigenlijk gemaakt? Weet u dat?
We zijn opgehouden met tellen, klinkt ongeloofwaardig, denk ik, maar bij 300 miljard. Ik had toevallig nog een van de eerste contracten ook nog eventjes opgesnord met Mexico. Die zit helemaal achterin en dan zie je, toen was het nog totaal onbekend. Mexico hebben we het eigenlijk geïntroduceerd bij het chips. En daar zie je ook een aantal staan van 400 miljoen. Als ik me niet vergis.
Ik zie een heleboel getallen. Ja, 400 miljoen inderdaad.
400 miljoen, wel in deelleveringen. Maar ja. 400 miljoen stuks, dat was de eerste opdracht. Dat heette Datazos in Mexico. Ja, dat explodeerde gewoon in ieders gezicht. Hadden we ook niet verwacht. Kijk, we wisten wel van het onderwerp moet leuk zijn. Kans is groot dat die kinderen dat gaan sparen.
Mexico. Waarom Mexico? Ontstond daar het idee?
Nee. Dat is, toeval bestaat niet, zeg je altijd. Ik zat in de tijd in Amerika vanwege een privéomstandigheid. Moesten we 2 maanden lang in de rechtbank zijn. Mijn schoonvader was daar om het leven gekomen tijdens een auto-ongeluk. Zaten erop gesloten en op een avond raak ik daar in gesprek met een echtpaar wat naast ons zat. Een donkere vrouw die ging de Super Bowl verslaan. En die man die was de marketingdirecteur van Pepsi Food Group in Mexico. Mm-hmm. Die daar, zeg maar, de smis van Mexico. En wij verbaasden ons alle twee over het feit dat in Californië de kinderen in de winkel zakjes kochten. Er zaten dan 3 kartonnen schijfjes in. En dat waren POX.
POX, hè?
En al die kinderen waren met die POX bezig. Maakten daar stapeltjes van, gooiden daar ze noemden het een slammer op. En dan vielen die schijfjes met het plaatje omhoog of naar beneden.
Maar het waren een soort flippo's eigenlijk.
Het waren kartonnen schijfjes. Ja. Die daar gewoon in zakjes verkocht werden. En dat was een hype, dat was niet te geloven. Dus wij verbaasden ons daarover, raakten daar zo over in gesprek. En ik zei toen gekscherend tegen hem, joh, waarom stop je dat niet in je zakken chips? Nee, zegt hij, dat kan niet, want chips, dat is vet en zout en karton en ze absorberen. En dus ook helemaal niet toegestaan om rechtstreeks in aanraking te laten komen met levensmiddelen. Nou, daar hebben we de nodige omzwervingen gedaan. 2 jaar later stond ik weer bij hem op de stoep. Ik zei, nou, ik denk dat wij de oplossing hebben, plus de benodigde documenten om het op een specifiek soort kunststof te produceren. Moeten we alleen nog een leuk onderwerp hebben. Nou, toen waren de Looney Tunes, die waren heel erg hot. Ik zei, nou, moet je een licentie nemen van Warner Bros. Voor de Looney Tunes. Toen alleen voor Mexico gedaan, voor het eerste contract. Want ja, wie had nou verwacht dat zich zo zou ontwikkelen? Mm-hmm. Dat heeft niemand verwacht. We hadden wel natuurlijk rekening gehouden met onderwerp moet leuk zijn. Kinderen moeten er eigenlijk ook iets mee kunnen doen. Niet alleen verzamelen. We hebben ze waarden meegegeven. En toen, ja, kinderen gingen daar vervolgens, zodra ze het aantroffen in die zakken chips, gingen ze zelf allerlei spelletjes mee ontwikkelen.
Het sloeg aan.
Ja.
Behoorlijk.
Behoorlijk, ja.
In Mexico dus als eerste. Hoe snel ging dat dan over de grens heen?
Heel snel. Omdat het in Mexico zo'n echte explosie was, toen werd ik redelijk snel daarna door Spanje gebeld. Matutano heette het bedrijf daar, geloof ik. En die wilde dat in Spanje ook, ook onder de naam Tazos. Precies hetzelfde concept. Engeland haakte daarop in. Nou ja, hij gaat zo maar door. Kreeg
en Tazos, een... dat kwam van die Tasmanian Devil, hè, geloof
ja,
ik.
Klopt. Ja, klopt. Ze zijn afgeleid van Tasmanian Devil. Mm-hmm. En dus eigenlijk in heel veel landen naar Tazos, maar ook onder heel veel andere namen. In die map die ik heb meegenomen zie je ook heel veel voorbeelden. Het reclamebureau voor Smiths in Nederland, die zei op een gegeven moment, ja, die Tazos, dat vind ik niet zo leuk. Die zijn waarschijnlijk de kroeg ingegaan en vroeg hebben ze zoiets gehad van, hey, Flippo.
Flippo.
Dat is wel gek, ja. Maar ja is nou, prima, joh.
Had u zelf ook niet iets in die tijd van, wat gebeurt me, wat overkomt me? Is dit wel echt?
Nou, laat ik het zo zeggen. Het was heel hard werken. En je komt dan in een soort ja, vaart der volkeren. En die wilde, en die wilde, en die... Dus je was eigenlijk gewoon dag en nacht, 7 dagen in de week... was je alleen maar bezig met troubleshooten. En je zei het al, die map, er zitten van die plastic velletjes in. Nou, ik garandeer je, er was geen bedrijf in Europa meer... wat überhaupt productiecapaciteit over had om die plastic velletjes te
dat
maken.
Dat zijn de velletjes met dan de plaatjes van die flippers erop... zodat je wist welke je nog moest sparen.
Ja, precies. Dus het was gewoon was heel hard werken. En je had je eigenlijk niet of nauwelijks de tijd om daar bij stil te staan. Want ja, de hele wereld vroeg om dat product. Maar we hebben de meest gekke producten gemaakt... van schepen voor de marine. Het leukste vind ik altijd... zelf nog het meest opvallende dat het CDA toen provinciale verkiezingen had. Mm-hmm. En die kwamen toen met de portretten van hun kandidaten. Die moesten bij Flippo's afbeelden met de andere kant CDA. Oh, en die stonden die volwassenen stonden die uit te delen op straat.
Ongelooflijk.
Nou, zo'n gekte was het.
Arend Jan zit hier een beetje naast te kijken en die denkt...
Is dit nou iets voor jongetjes of is het
met name... Nee, zowel jongetjes als meisjes.
Ja. Niet meer nog jongetjes?
Nee, omdat het, de Looney Tunes, ja, dat was toen wel een hele goede keuze, hè, Looney Tunes. Er zit bijvoorbeeld ook, hoe heet die, Tweety zit erin, dat schattige vogeltje. Dat
oh, ja.
Van de meisjes bijvoorbeeld.
Doet het helemaal goed bij de meisjes.
Dat was een hele mooie mix van characters, wat zowel jongetjes als meisjes aansprak.
Maar het heeft jou nooit gegrepen, Aad-Jan. Jij was ook wat ouder natuurlijk.
Ik had er helemaal niks mee.
Maar je kinderen wel waarschijnlijk.
Ja, maar niet echt uitbundig, hoor.
Nee?
Oh, okay. Ik zit te denken, van, stel je nou eens voor dat je die Flippo's leuk vindt... dan ga je dus al die zakken chips leeg eten. Je hebt eigenlijk obesitas de wereld in geholpen.
Daar moet ik wel bij zeggen. Daar is toen inderdaad wel een hele maatschappelijke discussie over ontstaan. Zo van, is dat eigenlijk wel zo goed voor de
kinderen? Moet je ze niet in zakjes snoep en tomaat doen, of?
Ja. Nee. Nou, je zou daar nu inderdaad heel anders... Kijk, in die jaren ben ik al bezig aan met de ontwikkeling van een ander product... waar ik ook verschrikkelijk veel vertrouwen in had. Een nieuw soort knikker. Die hebben ook waarde. Als je daar iets werkelijk in kan doen. Ja, ik zou dat niet
Het zou niet meer doen. In chips gaan.
En ik zou ze ook bijvoorbeeld niet bij McDonald's doen. Om dat te noemen.
Okay, dat omdat, is inderdaad... omdat nu duurzaamheid ook natuurlijk gewoon heel erg hot is.
Ja, dat is een hot item. Ja. En... die staat er niet bij stil. Maar we zeggen, de grootste hit was bij de chipsmerken. Maar ze zaten ook bij de wasmiddelen. Ja, dan kun je ook zeggen, ja, wasmiddelen, ja, die zijn ook slecht voor het milieu. Maar gebruiken ze toch allemaal.
Zo kun je bezig blijven.
Zo kun je bezig blijven, ja.
U was aan het rennen en aan het vliegen om al die productie maar te leveren... en om aan de vraag te voldoen. Tegelijkertijd komen ook dan de euro's binnen, of toen nog de guldens.
Begon met guldens en net de omslag naar de euro hebben we ook nog meegemaakt.
Hoe veranderde dat uw leven? Ik kan me zo voorstellen, u werkte eerst bij een marketingbureau, had een normaal huis, een gezinnetje.
Ik had mijn eigen bedrijf in het centrum van Amsterdam aan de Keizersgracht. En ik was getrouwd, had begin 3 kinderen. Wij wonen in een klein dorpje ten noorden van Amsterdam. Ik ben geboren in Amsterdam. Ja, dan ga je in de straal. Om Amsterdam heen kijken. En toen was Noord-Holland en die Beemsterpolder. Het was ook nog goed betaalbaar. Dus daar had ik een oud boerderijtje op een eilandje gekocht. Wel met eigen handen toen verbouwd.
En dan ben je opeens miljonair.
En toen opeens dan gebeurden er hele gekke dingen. Toen was het, moeten we nou verbouwen of moeten we een groter huis kopen? Nou, het centrum van Amsterdam met dienstparkeerbeheer, dat zijn niet je vrienden. Dus dat is een ander huis kopen. En zo ben ik uiteindelijk in Wassenaar terechtgekomen. Waarom? Omdat ik daar heel veel privé dingen en werk kon combineren. Dus ik kon daar en wonen en ik kon opeens naar mijn kantoor lopen, om het maar zo uit te drukken.
Ik begreep zelfs dat u dan het landgoed heeft waar nu Willem, Alexander en Maxima tegenover wonen.
Ja, die wonen er tegenover, ja.
Die groet u zocht als u de krant ophaalt?
Zover niet, want hij is goed afgeschermd. Hij ligt behoorlijk ver van de weg af.
Zo gaat dan, maar bij wijze van spreken.
bij wijze van zeker, ja.
In het landgoed, ja. Dan heb ik dat begrepen. En dan wil ik toch even checken of dat klopt. Want ik las natuurlijk ook altijd de Donald Duck. En dan had je Dagobert Duck en die had zo'n mooi geldpakhuis. Blijven allemaal weg. En in dat geldpakhuis kon hij dan zwemmen in zijn muntjes.
Ja.
Nu heb ik me laten vertellen... Dat u, dat u iets soortgelijks had met Flippo's.
Ja, onder dat landhuis er was een hele grote professionele kluis gebouwd. Door meneer Van Diepen, de toenmalige eigenaar. Die was ook president en directeur van Fokker. Die had een hele dure schilderijenverzameling. Nou, het was echt een huge kluis, want wel 5 bij 5 meter. Met grote vakken waar die schilderijen in gingen. Met hele grote deuren, traliehekwerken. En ja, al die Flippo's die wij produceerden, wilde je toch... zeg maar een soort ijzeren archief aanhouden. Dus iedere keer kwamen die dozen weer met die voorbeelden. Hup, die gingen die kelder in.
Mm-hmm.
Nou, dat wisten alle kinderen op de basisscholen in Wassenaar. Dat was elke dag een komen en gaan. Want alles wat netjes in dozen zat, dat belandde allemaal op de grond. Dat lag wel een meter of anderhalve meter van die schijfjes. En al die kinderen kwamen
die gingen erin zwemmen.
Die gingen er elke dag in zwemmen. En natuurlijk weer hun favoriete
En een paar huis, denk ik, grappen. Zo, hop, in een binnenzakje.
Ja, precies.
Dan kon er niet meer
gingen er ook heel veel weg. Maar ja, goed, er gingen ook weer heel veel die kelder in. Dus dat kinderen hebben daar in ieder geval de tijd van hun leven gehad.
Tot dusver een mooi script voor een Hollywoodfilm. Hè. Het succes kwam, het was overweldigend. Een mooi landgoed, miljoenen die binnenstromen... wereldwijd vraag.
Ja.
En maar ja, dat, zoals ook bij een Peter Hollywood script gaat het ook een keertje mis.
Ja, dat realiseer je natuurlijk niet. Daar ga je ook niet vanuit. Ik wil niet zeggen, je denkt, je probeert wel te relativeren. Van ja, hallo, het is een leuk concept. Maar dat het ook zo lang heeft geduurd, had ik natuurlijk ook nooit verwacht.
Dat is zo bijzonder, want de meeste rages, een jaar max. En dit duurde toch een jaar of 4, 5?
Van 1994 tot en met medio 2000. Dus een heel lange periode, dus extreem lang eigenlijk. Zes jaar, dus het hield eigenlijk nooit meer op.
En toen merkte u van, het is een beetje klaar? Rondom
nou ja, op een gegeven moment krijg je verzadiging. Kijk, je bent er zelf mee opgegroeid. Ik denk, dat bij je derde album had je je buik wel vol. Was het niet van de chips, maar dan inmiddels ook van was het inmiddels ook van de Flippo's.
Ja.
En in die tijd was ik wel aan het denken van, ja, oké, jongens, what's next? Dat is leuk. Maar niks te doen, dat is niet leuk. Daar ben ik ook veel te bezig en te actief. En toen kwam ik op het idee van... hey, al die kinderen knikkeren ook. En als je nou iets in die knikker kan stoppen... kan ik Donald Duck in de knikker stoppen. Een driedimensionaal poppetje.
Ja.
Dan kan je tot in... En toen vroeg je me afvragen... is dat typisch Nederlandse aangelegenheid? Is het wereldwijd? Een stuk onderzoek gedaan.
U had een nieuwe focus. De 3D-knikkers.
De 3D-knikkers. Dat was mijn focus.
Dan zou je zeggen, goed idee. En doorstart met een ander product. Ja. Waar ging het dan mis?
Dat ging mis dat het technologisch gezien om dat te ontwikkelen veel moeilijker is als dat je eigenlijk denkt als je het product uiteindelijk ziet. Dat is echt zoveel technologie komt daar bij kijken. Materialen moeten bestand zijn tegen die temperaturen. De kleuren moeten bestand zijn tegen de hitte van het vloeibare glas. Nou, ik heb eerst Philips ingehuurd. Die is daar 2 jaar mee bezig geweest. En die dachten binnen 6 maanden wel een goed werkend productieprocedé te kunnen ontwikkelen. Nou, die 6 maanden is 2 jaar geworden. Is niet van de grond gekomen. Inmiddels had ik in Vietnam... Dat is ook een heel verhaal op zich, zou je details besparen. In Vietnam hebben we toen fabrieken en opgeleid om volgens de staalkites, zoals ze dat noemen, draaiboeken van Disney en van Warner Bros. Die figuurtjes, het zijn hele kleine formaat figuurtjes, te schilderen. En toen eigenlijk in Vietnam, of tenminste bij Philips, het niet lukte om één goede knikker uit die machine te krijgen. Ja, toen heb ik die productie in Vietnam heb ik toen stilgezet.
En die kon het wel? Oh, oké. Okay. Ja. Ze konden het in Vietnam wel maken.
Nou, ik kreeg een heel raar telefoontje van een van die leveranciers. En die zei van, ja meneer, ik heb een oom, heel gebrekkig Engels. Ik heb een oom die werkt hier bij een lokale glasfabriek. En die denkt dat hij dat wel kan maken. Daar moest ik natuurlijk wat lacherig op reageren. Van ja hoor, Philips Hightech.
Ik heb ook een achterneefje die wat leuks kan.
En dan denk jij met een oom in Vietnam. Nou, als je wel eens in Vietnam in een productielocatie bent geweest... daar is alles behalve ontwikkelde technologie aanwezig. Zeker in die tijd. Ja, lang verhaal kort maken. 6 maanden later verrast hij me met 1000-tal fantastische knikkers. Ik had zoiets van, dit kan niet waar zijn. Ik ben er naartoe gegaan. Gekeken hoe niemand dat deed. Ja, als je weet hoe je iets moet maken, is het opeens heel makkelijk.
Mm-hmm.
Maar toen was mij wel duidelijk dat zeg maar het spoor waar Philips in de tijd op zat... dat het nooit zou gaan werken.
Ondanks al het geld wat u erin gestoken had.
En er was heel veel geld ingestoken.
Toen heeft u een fabriek gestart in Vietnam met eigen geld en met hulp van de overheid.
Ja,
die wilde ook wel wat bijdragen.
Ja.
Dat ging op zich goed. totdat er een soort noodweer losbarstte?
Nou ja, we hebben daar gewoon een gloednieuwe fabriek gebouwd. En toen is Willem-Alexander nog daar geweest. En heb ik nog het eerste exemplaar met knikken met de panda erin overhandigd aan hem. Gekscherend heb ik nog een grap gemaakt van, joh, volgende keer kan ik misschien samen met je mee vliegen. Ik zeg, we wonen tegenover elkaar. Een beetje overdreven om helemaal, ja, een beetje overdreven om helemaal naar Vietnam te komen. Ja. Dus ja, die fabriek die staat koud te draaien 6 maanden. En die hele nieuwe industriële zone waar wij als een van de eerste de fabriek hadden staan, binnen een kwartier tijd stond er 1,5 meter water. Nou, een 1500 graden hete glasoven. En dan instromend water voor 1500 graden gaat niet goed samen. Was niet verzekerd, want het is natuurramp. Mm-hmm. Plus de risico's van herhaling zijn veel te groot. Ook dat nog eens een keer. Dus onze vergunningen werden ook nog eens een keer ingetrokken. Het was te gevaarlijk om daar onder glas te smelten. Ja, en toen hadden we opeens ook weer zo'n 3 miljoen euro, geloof ik, dat we daar door het toilet hadden getrokken.
Dat ging flink mis. En de wet van Murphy, ja, die hield daar nog niet op, want toen werd u ook nog ziek.
Nou, nog niet, nog niet.
Oh.
Want ik geef niet zo snel op. En, of misschien geef ik wel nooit op. Iedereen zei van, ja, ga je daar nou nog mee door met die knikker? Ben je nou, moet je kijken wat je al allemaal daarin hebt uitgegeven. Mm-hmm. Ik zei, ja, goed, maar ik ga nu even maatregelen nemen. Ik ga toch maar mijn onroerend goed verkopen. Mijn kinderen waren inmiddels wat groter. Die zouden de deur uitgaan. En laten we, als mijn onroerend goed nou verkoopt, dan wil ik iedere middelen. En dan gaan we kijken. En zo ben ik in Tsjechië hier terechtgekomen. En hebben een productie volautomatisch in Tsjechië opgestart. En die is nu, verleden jaar, omdat we daar te weinig konden produceren, hebben we dat verhuisd naar Frankrijk.
Ja.
Nou, en toen denk je, nou, nu is alles onder controle. Ik had investeerders weten te interesseren, want de banken zaten op slot. Kom onroerend goed, niet verkopen. En toen kreeg ik opeens te horen van, hey joh, je hebt een zwaar lekkende hartklep. Je moet met spoed moet je daarna geholpen worden. En die aortepoog die was aan het uitzetten. Nou, ik ben in juli verleden jaar geopereerd. En die operatie is niet helemaal goed gegaan. Er is een zenuw beschadigd, maar ook definitief uitgeschakeld. Door ik nu aan de rechterkant een verlamd middenrif heb. En nu ben ik recentelijk weer geopereerd. En ja, ik hoop dat het in de toekomst nog wat beter gaat. Want ik ben ontzettend kortademig en lage inspanningstolerantie.
Precies.
Ja.
Ik wil tot slot graag van u weten, want we zijn eigenlijk al door de tijd heen. Nee, maar we kunnen hier nog een uur over praten, want het is een ongelooflijk verhaal. U bent ziek geworden, u heeft een operatie gehad, niet goed geslaagd. U bent uw geld zo goed als kwijt, u bent op zoek naar een huis. En toch zit hier bij mij een vrolijke man aan tafel. Hoe kan dat tot slot?
Hoe dat kan? Ja, omdat er zijn altijd nog ergere dingen in het leven. Ja, wat ik had bereikt, heb ik met mijn eigen handen opgebouwd. Ja, dan, in ondernemen zit ook een stuk risico. Dat is nou eenmaal zo.
Zo nuchter blijft u gewoon.
Kijk, en ja, en dingen, er zijn nou eenmaal dingen die gebeuren en die kun je niet. Die ben je niet in staat om tegen te houden.
En u heeft nog steeds vertrouwen in die knikker?
Daar heb ik nog 100% vertrouwen in, zeker weten. Kijk. Een herintroductie van de Flippo, of een moderne variant, huidige generatie kinderen. Die zouden denk ik net zo op reageren.
Vol ideeën en optimisme. Ik vind het een mooi verhaal. Dank u wel, Hans Sandvliet, voor uw komst hier naar de studio.